uit Klaas Waal. Collecte. De eerste collecte vandaag is voor de diaconie en de tweede collecte is voor het kerkbeheer. Daarnaast is er de collecte voor het herstel van de corridor en voor onze zendingsmedewerkers Cora en Steven, Marianne en Christophe en Björn en Marlies. Tot zover de afkondigingen. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst. We beginnen deze dienst met het luisteren naar, of thuis meezingen, van het lied 452 vers 1 uit Weerklank. Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Ere. En daarna zijn we een moment stil voor de Heer onze God en richten we ons tot Hem.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Op deze zogenaamde Wezenzondag tussen Jezus' hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest lezen wij de geschiedenis uit Handelingen 1, die ook over deze tijdsperiode gaat. En in dit gedeelte in Handelingen 1 is het Petrus die verschillende psalmen citeert. En de verschillende psalmen die ook vanmiddag gezongen worden, behalve dan psalm 21... die komen dus ook terug in hetgeen we zo dadelijk uit Handelingen 1 hopen te gaan lezen. Geen psalmen die we regelmatig zingen, maar fijn dat verschillende van deze psalmen ook ingezongen konden worden. Allereerst nu psalm 109, het 16e vers. Een gebed om hulp. Een gebed om de redding van de Heere. Opdat Hij zo ook zal laten zien wie Hij is. En zo zullen wij nu ook het geloof in deze God en Heere belijden. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En als amen daarop heb ik van Psalm 69 het 14e vers opgegeven. Ook een vers waarin bezongen wordt dat de Heere herstel zal geven. En zo leren wij het ook vanmiddag bij deze God en Heere te zoeken in alle dingen. Psalm 69 vers 14 als amen op de geloofsbelijdenis. Ik nodig u en jou uit om de volgende woorden in uw en in jouw hart mee te zeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan is uit de doden, opgevaren naar de hemel. En zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen we met elkaar bidden om de doorwerking van Gods Heilige Geest. Laat ons met elkaar in gebed zijn. Heere God, Vader in de hemel. U de God die dezelfde bent en dezelfde blijft. Wij danken u dat u de God bent die zich hebt laten kennen in het verleden. En dat u zich ook vandaag de dag bekend maakt. Dat u spreekt, dat u ons wilt aanspreken, dat u ons de weg wilt wijzen. En dank u wel dat u ons daarvoor ook hier vanmiddag in de kerk doet zijn. Of thuis verbonden. Dank u wel voor het voorrecht dat u ons geeft dat we niet in kleine kring of besloten bij elkaar hoeven te komen. Want in kleinere kring dan dat we gewild hadden, dat in zekere zin ook weer wel. Maar dat we tegelijkertijd toch samen, dat we toch tegelijkertijd zichtbaar gemeente mogen zijn. Wij danken u daarvoor. En wij bidden u, schenk ons ook een gezegende dienst deze middag. Geef dat deze dienst ook zal bijdragen aan wat we zojuist hoorden, in ons hart meezongen. Zal bijdragen aan dat beminnen van u. Spreekt u ons aan door die geschiedenis toen tussen hemelvaart en Pinksteren. Spreek ons aan in de situaties waarin wij ons bevinden. Leid u ons. En doe ons ook vanmiddag zien hoe heerlijk het is om u te dienen. Zodat wij zullen aansluiten in die stoet van hen die ons zijn voorgegaan. Ja, doe ons ook vanmiddag zien dat wij niet de eerste zijn. Doe ons ook vanmiddag zien dat uw woord ook over ons gaat. Leidt u ons daarvoor met uw Heilige Geest. Ja, werk zo ook deze middag. Die vurigheid van geest. Ja, dat we zo mogen toeleven naar Pinksteren. Zo dragen wij deze dienst aan u op. Bidden wij om uw leiding ook over alle technische verantwoordelijkheden. Bidden wij om uw leiding over luisteren en spreken. Hoor ons. Uit genade. In Jezus' naam. Amen. Zoals gezegd lezen wij vanmiddag die geschiedenis tussen Jezus' hemelvaart en Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Handelingen 1, vanaf vers 15. En we lezen heel hoofdstuk 1. Dus met andere woorden vanaf vers 15 tot en met 26. Handelingen 1, vanaf vers 15 tot en met 26. En in die dagen stond Petrus op te midden van de discipelen. Er was namelijk een menigte bijeen van ongeveer 120 personen. En sprak: mannenbroeders, dit schriftwoord moest vervuld worden, dat de Heilige Geest bij monden van David van tevoren gesproken heeft over Judas, die gids geweest is voor hen die Jezus gevangen namen. Want hij werd bij ons gerekend en had aan deze bediening deel gekregen. Deze nu heeft met het loon van de ongerechtigheid een stuk grond verkregen, en nadat hij voorovergevallen was, barstte hij in het midden open en kwamen al zijn ingewanden naar buiten. En het is bekend geworden bij allen die in Jeruzalem wonen, zodat dat stuk grond in hun eigen taal Akeldama genoemd wordt, dat wil zeggen bloedakker. Want er staat geschreven in het boek van de Psalmen: laat zijn woonplaats woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont. En laat een ander zijn ambt als opziener nemen. Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heer Jezus onder ons in en uitging, te beginnen met de doop van Johannes, tot op de dag waarop hij van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van zijn opstanding. En zij stelde er twee voor. Jozef, die Barsabas heette, die ook Justus genoemd werd, en Matthias. En zij baden en zeiden: U, Heere, kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er één aan die u uitgekozen hebt om deel te krijgen aan deze bediening, namelijk aan het apostelschap, waarvan Judas afgeweken is om naar zijn eigen plaats te gaan. En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias. En hij werd met instemming van allen aan de 11 apostelen toegevoegd. Dat is over de lezing van Gods woord voor deze middag. Richt ik me eerst even tot de jongens en meiden vanmiddag. Fijn dat jullie ook thuis meekijken, hier in de kerk zijn vanmiddag. Jongens en meiden, wellicht is het wel eens gebeurd dat je op vakantie was. Wellicht is het wel eens gebeurd dat je op vakantie was en ze hadden daar een prachtige speeltuin, zo'n mooie glijbaan. En ook een heel mooi zwembad. Prachtig. Geweldig. En toen je thuis kwam, dan vertelde je dat natuurlijk aan je vriendjes en vriendinnetjes. Moet je horen waar ik geweest ben. Daar en ze hadden dit en ze hadden dat. Geweldig. En wat is er dan leuker? Wat is er dan leuk als dan jouw vriendje of vriendinnetje tegen jou zegt: Hé, maar dat komt me bekend voor. Wacht eens even. Daar zijn wij vorig jaar ook geweest. Precies op diezelfde plek. Waarom dat zo geweldig is? Nou, dan kun je natuurlijk met elkaar herinneringen ophalen. Want ben jij daar ook in geweest dus? En daar, oh, dat is ook zo leuk, hè? Het kan ook andersom zijn. Namelijk dat je verdriet hebt. Omdat iemand die je lief en dierbaar was, is overleden. Maar wat is het dan fijn als dan misschien je vriendje of vriendinnetje of iemand anders dat ook heeft meegemaakt en daarover kan meepraten en dat ook zo verdrietig vond toen hij ook naar de begraafplaats moest. Mooie dingen om te delen, verdrietige dingen om te delen. Mooie dingen die anderen herkennen, verdrietige dingen die anderen herkennen. Ik moest eraan denken in de voorbereiding van de preek. Want je zou kunnen zeggen, daar gaat het nou ook vanmiddag over in de preek. Ook in de Bijbel blijkt namelijk dat wij er niet alleen voor staan. Maar dat de dingen die wij meemaken, dat de dingen die wij doormaken, ook door broeders en zusters toen ervaren zijn. Nou, wat dat betekent, dat hopen we vanmiddag te zien. Maar dan heb je vast al een beetje een idee waar het in de preek over zal gaan. Maar voor de preek gaan we eerst luisteren of in ons hart thuis meezingen, hardop thuis meezingen van Psalm 21, het 13e vers. En weliswaar is dit de psalm of dit vers dat niet terugkomt. Deze psalm komt niet terug in het tekstgedeelte van Handelingen 1. Maar dit vers sluit wel heel mooi aan op deze zondag zo tussen Hemelvaart en Pinksteren. Dus vandaar Psalm 21, het 13e vers ter voorbereiding op de preek. een psalm gebed ter voorbereiding op de preek. En in gedachten dacht ik ook, verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Met andere woorden, zie we zien ook uit naar deze tijd dat er een einde komt. In deze tijd dat er een einde komt aan deze coronasituatie waarin we ons bevinden. Want hoe heerlijk zal het weer zijn als gemeente te mogen zingen. Ook in die zin dus een gebed. Na de preek als amen op de preek van Psalm 41, het zesde en ook het zevende vers. Een beamen van datgene waar het in de preek over zal gaan. Psalm 41, vers 6 en 7 als amen op de preek. Gemeente van Christus Jezus, de tekst voor de preek is vers 20 tot en met 22 van Handelingen 1, waar we lezen, want er staat geschreven, zo zegt Petrus, want er staat geschreven in het boek van de psalmen, laat zijn woonplaats woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont. En laat een ander zijn ambt als opziener nemen. Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn, gedurende heel de tijd dat de Heer Jezus onder ons in en uitging, te beginnen met de doop van Johannes, tot op de dag waarop hij van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van zijn opstanding. Handelingen 1, vers 20 tot en met 22. Maar we zullen dit gedeelte ook in zijn verband plaatsen. Gemeente, vanmiddag bevinden we ons in de bovenzaal in Jeruzalem. De Heer Jezus had zijn discipelen voor zijn hemelvaart bevolen dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, namelijk de Heilige Geest. En zoals Jezus het gezegd heeft, zijn inderdaad de discipelen bij elkaar. En eerlijk gezegd had ik gedacht dat alleen de 11 overgebleven discipelen en enkele vrouwen die de Heer Jezus gevolgd hadden, daar zouden zijn. Maar Lucas laat ons weten dat de groep veel groter is, ongeveer 120 personen. Allemaal bij elkaar verzameld in afwachting van wat de Heer Jezus beloofd heeft. En wat doen ze daar bij elkaar? We kunnen het lezen net voor ons tekstgedeelte, we hebben het vanmiddag niet gelezen, maar in vers 14, dus net het vers daarvoor, daar lezen wij, deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. De discipelen, de anderen, zijn blijkbaar in gebed, in smeekgebed, eensgezind in bidden en smeken. Maar dacht ik in de voorbereiding, betekent dat? Betekent dat dat ze enkel de handen gevouwen hebben? Betekent dat dat ze de hele tijd met de ogen dicht hebben gezeten? Is dat wat we ons moeten voorstellen bij die tijd van bidden en smeken? Soms breng ik bezoeken aan mensen die niet meer in de kerk komen. En als het dan gaat over het geloof en hoe zij daarin staan, dan krijg ik regelmatig als antwoord, maar wij bidden nog wel, dominee. Wij bidden nog wel hoor, dominee. Ja, vraag ik dan. Ja, voor het eten en na het eten, dat zijn we zo gewend. We bidden nog wel dus. Maar verder? Nee, verder niet meer. Naar de kerk gaan we niet meer, dat weet u. U ziet ons nooit. En vrouw, weet jij trouwens nog waar mijn bijbeltje ligt die ik ooit van de zondagschool heb gekregen? Gemeente, zo hoor ik het regelmatig op huisbezoek. Helaas. Want is dat het dan? Kan het bij een danken en bidden blijven, een bidden rond het eten? Nee, wat schraal is dat. Als het daarbij blijft, dan doet het mij denken aan een soort van eenrichtingsverkeer. Want weliswaar worden de gebeden opgezonden, maar wat wordt er andersom ontvangen? Er wordt gesproken, maar wat wordt er gehoord? Nee, als het goed is, blijft het niet bij bidden alleen. Maar zal ook de Bijbel opengaan. Juist via de Bijbel wil God ook tot ons spreken. En op basis van wat we verder lezen in Handelingen 1, en ik kom daar zo nog even op terug, op basis van wat we verder lezen in Handelingen 1, maak ik op dat deze tijd van bidden en smeken niet alleen gevuld werd met bidden, maar ook met het lezen uit de Bijbel. Toen de tijd natuurlijk nog niet het Nieuwe Testament, dat begrijpt u, slechts het Oude Testament. Maar bij het bidden en smeken zal ook de Bijbel zijn opengegaan. Na alles wat er gebeurd is, zullen de discipelen geput hebben uit de woorden van het Oude Testament. Zullen ze geprobeerd hebben om de woorden uit het Oude Testament toe te passen op hun eigen situatie. Het deed me opnieuw denken aan een situatie van huisbezoek. Een situatie van huisbezoek wanneer ik als predikant, maar ik kan ook de ouderlingen aankijken, op bezoek ga. En hoe gaat dat? U weet dat. Er wordt met elkaar over van allerlei dingen gesproken. Over hoe de dingen gaan in het dagelijks leven, hoe de dingen gaan in het geloofsleven. En aan het eind van het gesprek, worden de dingen bij de Heere gebracht. Worden de dingen in gebed bij de Heere gebracht. Maar blijft het daarbij? Nee, want ook dan gaat inderdaad de Bijbel open. En dat is niet om het even, dat is geen goede gewoonte. Nee, te midden van ons spreken gaan de woorden van God klinken. Komt God in het bijzonder zelf aan het woord. In de Bijbel, zijn woord, spreekt God ons aan. Maar wat wordt er op zo'n moment dan gelezen? Er is geen rooster voor. Het is niet zo dat de ouderling, als hij bij u op bezoek komt, thuis eens kijkt van, nou, dit is het rooster voor vandaag, dus dit ga ik lezen. Dus wat lees je als ouderling, wat lees ik als predikant? Nou, laat ik het vanmiddag maar bij mezelf houden. Ik probeer doorgaans een gedeelte te lezen dat aansluit bij datgene waar we het over gehad hebben. Zijn het overwegend zorgen die aan de orde zijn gekomen? Dan ook een tekstgedeelte waar de zorgen erkend worden en bij de Heere gebracht worden. Het kan ook zijn dat hetgene wat verteld is aan een bepaalde geschiedenis herinnert. Bijvoorbeeld bij een worsteling of iemand wel bekwaam is of hij iets mag doen, zij iets mag doen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Mozes, die toen God hem riep, zich ook afvroeg hoe hij dat ooit zou kunnen. Of bij een andere situatie die ter sprake is gekomen, een gevoel van alleen zijn. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Elia. Elia die zich ook helemaal alleen voelde toen hij vervolgd werd door Izebel. En bij iemand die misschien wat op afstand denkt te kunnen blijven staan, nieuwsgierig op afstand kan blijven staan. Denk ik dan aan de geschiedenis van Zacchaeus, die door de Heer Jezus uit zijn boom geroepen werd. Geschiedenissen waarin God zelf gesproken heeft. Geschiedenissen waarin ook de Heere God vandaag tot ons spreekt, in onze situatie. Er blijkt ook vandaag niets nieuws onder de zon. Wat toen gebeurde, dat gebeurt ook vandaag. Maar wat een belofte is het dan dat God dezelfde is als toen. Want God wees toen zijn weg, maar zo doet hij ook vandaag. Want op een bepaalde manier is de wijze waarop de Heere God toen aan Mozes, aan Elia en aan wie dan ook de weg wees, ook toe te passen op onze situaties van vandaag de dag. Zo mag de Bijbel opengaan. In situaties van vreugde, in situaties van onzekerheid, verdriet. Maar jongens en meiden, Kun jij dan misschien raden, een raadspel voor jullie of een vraag voor jullie. Kun jij dan misschien raden uit welk Bijbelboek ik het vaakst na afloop lees van een huisbezoek? Welk Bijbelboek zal waarschijnlijk ook door de ouderlingen het vaakst gelezen worden of een gedeelte daaruit? Welk Bijbelboek zal dat zijn? Welk Bijbelboek zal het meest opengaan op huisbezoek? Genesis misschien? Zo lekker aan het begin van de Bijbel, gewoon maar aan het begin beginnen. Of misschien Matteüs, immers het Nieuwe Testament, het eerste boek uit het Nieuwe Testament. Welk Bijbelboek zal er nou het vaakst opengaan bij huisbezoek? Wat denk je? Wat denk je? Welk Bijbelboek? Denk eens mee. Welk Bijbelboek zal er nou het meest opengaan? Bij mij, maar ik denk ook bij de ouderlingen. In gedachten denk ik dat je even de Bijbelboeken bij langs loopt nu, hè? Dus welk Bijbelboek ben je op gekomen? Zal ik het maar zeggen? Zal ik het maar zeggen? Inderdaad, het Bijbelboek Psalmen. Tenminste, ik denk, misschien heb je het al goed geraden. Inderdaad, het Bijbelboek Psalmen. Want hoe treffend sluiten die 150 psalmen aan op de verschillende situaties waarin wij ons kunnen bevinden. Hoeveel situaties, hoeveel ervaringen komen er ook in dit Bijbelboek aan de orde? Vreugde, verdriet, ze wisselen elkaar af in de psalmen. Hoogte, diepte. En regelmatig lees ik dan ook een psalm als afsluiting van een huisbezoek. Bijvoorbeeld een lofpsalm. Als er reden is voor dankbaarheid. En als er sprake is van verwondering, een psalm vol van verwondering. In moeite en zorg een klaagpsalm of een psalm waarin een gebed om hulp klinkt. En als er een keuze gemaakt moet worden, dan een psalm waarin gebeden wordt om Gods leiding. U en jij hoort het, verschillende omstandigheden bij verschillende psalmen. In allerlei situaties komen de psalmen zo treffend tot klinken. De psalmen geven ons als het ware woorden om mee te bidden, om troost, om leiding, om zekerheid te ontvangen. En dan gaat het vanmiddag natuurlijk niet om het huisbezoek. Maar dit geldt ook heel persoonlijk voor ons natuurlijk. Als er geen ouderling bij u op bezoek komt of geen predikant bij u op bezoek komt. Want is dit ook hoe wij persoonlijk de psalmen lezen? Is dit ook hoe wij de psalmen toepassen op onze persoonlijke situatie? De Heer Jezus, hij leefde bij de psalmen en wij. Vanmiddag mag ik u en jou bemoedigen met het feit dat we de psalmen ook mogen toepassen op onszelf, op onze eigen situatie. Dat kan dus zowel de welbekende psalm 117 zijn, die de jongeren maar al te goed kennen, de kortste psalm in de Bijbel. Maar tegelijkertijd toch een loflied voor de Heere en die we kunnen zingen als we dankbaar zijn voor alles wat God geeft. Maar dat kan dus ook een psalm zijn die ons als het ware de woorden aanreikt als we zorgen hebben. Een psalm vanuit de nood geschreven als we moeite en verdriet kennen en de Heere bidden om uitkomst. Maar ook een boetepsalm. Een boetepsalm als dingen verkeerd zijn gegaan. Als we spijt hebben over hoe de dingen gelopen zijn. De Heere God, hij wil ons door middel van de psalmen aanspreken. In welke situatie wij ons ook bevinden. Want vanmiddag zien we dat de volgelingen van de Heer Jezus in Jeruzalem bij elkaar zijn. En ik stel me zo voor dat ook de discipelen zich gebogen hebben over het boek van de psalmen. Verschillende psalmen komen in ieder geval terug in ons Bijbelgedeelte vanmiddag. Je zou kunnen zeggen, juist de psalmen die vormen vanmiddag de verklaring voor wat er daar gebeurd is. Juist de psalmen die maken de discipelen duidelijk wat nu verder nodig is op dit moment. En 4 psalmen zijn het die er dan terugkomen in dit tekstgedeelte. En behalve psalm 21 zijn het alle 4 de psalmen die daar op het bord staan. En als u uw Bijbeltje voor u hebt, dan kunt u dat ook zien in de voetnoten. 4 psalmen. Psalm 109, psalm 69, psalm 41, psalm 7. En dan hadden we het zojuist over huisbezoek. Hè? En wat er nou op huisbezoek gelezen wordt. Dus wat zijn dit eigenlijk voor psalmen? Wat voor soort huisbezoek moet je hebben om zulk soort psalmen te lezen? Zijn dit lofpsalmen? Lofpsalmen, dat zou je inderdaad kunnen verwachten. Dat de lofpsalmen door de discipelen gelezen werden. Dat had ik in ieder geval zelf verwacht. Want het is toch geweldig dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan en er allereerst opgestaan is. En verder had ik psalmen verwacht waarin gebeden werd om de vervulling van Gods belofte. Omdat ze nu de vervulling met de Heilige Geest verwachten. Zoals de Heer Jezus hem beloofd had. Maar nee, wat mij opviel in de voorbereiding was dat als je deze psalmen in het Oude Testament gaat lezen, gaat bekijken, en doe dat straks nog eens als u thuis komt, dat deze 4 genoemde psalmen geen lofpsalmen zijn. Maar dat deze 4 psalmen juist psalmen zijn waarin gebeden wordt om redding, om uitkomst, om bestraffing, dat vooral bestraffing voor de vijand. Blijkbaar komen in de tussentijd van Jezus hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest, juist deze psalmen tot klinken bij de volgelingen van de Heer Jezus. Juist deze psalmen waarin de Heere dus gebeden wordt om recht. En op een bepaalde manier is dat feit dat juist deze psalmen gelezen worden toch ook wel te begrijpen. Want ondanks alles zitten de discipelen nog steeds bij elkaar vanwege de overpriesters, de schriftgeleerden. De discipelen gaan nog niet de straat op. De Heer Jezus is dan wel opgestaan, maar de Heilige Geest is nog niet uitgestort. En dat is niet het enige. Want daarnaast is er ook de lege plek in de discipelkring geslagen vanwege het verraad van Judas. In plaats van 12 discipelen zijn het er nu nog maar 11. Dat moet verwerkt worden. Nadat Judas Iscariot meer dan 3 jaar met hen heeft opgetrokken, zal nu de pijn, zal nu de boosheid gevoeld worden van verraad, toch? Want hoe kon Judas dit doen? Kortom, vijandschap van buitenaf, tegelijkertijd de ervaring van vijandschap van binnenuit. Op een bepaalde manier begrijp ik het dus wel dat juist dan de reddingspsalmen aanspreken. Begrijp ik het wel dat juist de psalmen waarin gebeden wordt om recht tegen de vijanden, dat juist die psalmen heel dichtbij komen. En de situatie waarin de oorspronkelijke psalmdichters zich bevonden, die situatie wordt in ieder geval door Petrus herkend. Maar Petrus spreekt daarin voor allen, want er is niemand die in dit tekstgedeelte tegen Petrus ingaat. En de eerste psalm waar daarnaar verwezen wordt is psalm 41. Want Petrus die zegt in vers 16 en 17... Mannen, broeders, dit schriftwoord moest vervuld worden, dat de Heilige Geest bij monden van David van tevoren gesproken heeft over Judas, die gids geweest is voor hen die Jezus gevangen namen. Want hij werd bij ons gerekend en had aan deze bediening deel gekregen. Deze woorden van Petrus die nemen ons mee naar die woorden van de Heer Jezus bij het laatste avondmaal. Het was daar de Heer Jezus die over Judas zei: wie mijn brood eet, heeft zich tegen mij gekeerd. En met die woorden citeerde de Heer Jezus psalm 41, waar David bad: Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft mij hard nagetrapt. En het is alsof Petrus die woorden nog hoort resoneren daar in Jeruzalem. De Heer Jezus heeft het gezegd. Het schriftwoord is in vervulling gegaan. Judas, een van de 12, heeft Jezus verraden. En zo past Petrus deze woorden toe op Judas. Judas, een van de discipelen. Een van degenen die dicht bij Jezus stonden. Ze vertrouwden Judas. Judas had vanuit de discipelkring alleen maar vriendschap, vriendelijkheid ontvangen. Maar Judas heeft Jezus verraden. Hij heeft de Heer Jezus overgeleverd aan de overpriesters, schriftgeleerden. Uit die hechte discipelkring stapte Judas om zijn meester te verraden. Psalm 41 ging bij Judas in vervulling. Maar Psalm 41 is niet de enige psalm die bij Judas in vervulling is gegaan. Want Petrus herinnert er ook aan wat er gebeurd is met die 30 zilverlingen die Judas voor zijn verraad heeft gekregen. En natuurlijk zal Petrus geweten hebben dat Judas terugging naar de tempel. Dat Judas beseft, u kent die geschiedenis, dat Judas besefte onschuldig bloed te hebben verraden. Maar wat is er gebeurd met het geld dat Judas op dat moment de tempel insmijt? Met dat geld is door de overpriesters een stuk grond gekocht. Dat bloedakker genoemd wordt. Een begraafplaats voor de vreemdelingen. En opnieuw ziet Petrus een verband met datgene wat hij in het psalmboek gelezen heeft. Want weliswaar een stuk grond, maar tegelijkertijd dus niemand die daarop woont. Het is zoals we kunnen lezen in Psalm 69. Namelijk, laat zijn woonplaats woest worden. En laat er niemand zijn die daarin woont. Letterlijk bidt David, laat hun tentenkamp verwoest worden. In hun tenten geen bewoner zijn. Inderdaad, geen bewoner. Immers, een begraafplaats. Psalm 69, dat is allemaal gebeurd. Dat vers is vervuld. En Petrus maakt ons duidelijk dat de psalmen niet slechts gebeden van gelovigen zijn van lang geleden. Nee, de psalmen zijn in de Heer Jezus vervuld. En de psalmen geven ook ons woorden om in onze eigen situatie mee te bidden. Ik vind dat treffend, ik vind dat bijzonder. En tegelijkertijd besefte ik dat Petrus dat niet had kunnen aangeven als hij het Bijbelboek van de psalmen dicht had gehouden. Maar blijkbaar heeft Petrus het boek van de psalmen geopend. En zo worden ook wij opgeroepen om de psalmen niet te vergeten. Om ze te lezen. Om ze te zingen. Zoals jaren later, na deze geschiedenis, Paulus aan de gemeente in Efeze zal schrijven, spreek onder elkaar de psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. De psalmen zijn nog steeds van waarde. En tegelijkertijd wordt bij Paulus dan duidelijk dat ons in de Bijbel ook ruimte wordt gegeven tot het zingen van meerdere lieden naast de psalmen. Maar het kan dus niet zo zijn dat we vandaag de dag alleen maar geestelijke liederen zingen, hoe mooi die liederen ook kunnen zijn. Wij worden opgeroepen om psalmen, lofzangen en geestelijke liederen te zingen. De geestelijke liederen komen niet in de plaats van de psalmen. De geestelijke liederen mogen niet in de plaats komen van de psalmen, want daarmee zouden we ingaan tegen Gods eigen woord. Nee, Paulus heeft het over en. Psalmen. En. Geestelijke liederen. Dus ook in de christelijke gemeente blijven de psalmen van groot belang. kennen ze zelfs prioriteit. Ze worden ook het eerst genoemd immers in het rijtje psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En vanmiddag hoop ik dat we met elkaar ontdekken welke schat we hebben ontvangen in de psalmen. Het is namelijk Petrus die ons allereerst dus laat zien dat de psalmen vervuld werden in de Heer Jezus. En zo ook toepasbaar zijn op de situaties waarin wij ons bevinden. Toen Jezus lijdensweg en de tijd daarna, maar ook vandaag in onze situaties. Maar is dat alles? Nee, de psalmen zijn niet ons alleen gegeven, zijn ons niet alleen gegeven om woorden te geven aan de situaties waarin wij ons bevinden. Maar ik wil vanmiddag nog twee andere dingen met u bekijken. Allereerst zijn de psalmen ons gegeven, ook in de situaties waarin wij ons bevinden. En ten tweede zijn de psalmen ons ook gegeven om de juiste keuzes te maken. Ook dat leer ik aan de hand van dit tekstgedeelte. Want nadat Petrus de psalmen toepast op zijn eigen situatie, wordt ook voor Petrus op basis van de psalmen duidelijk welke weg ze nu moeten gaan, welke weg tegen God hen wijst, wat ze nu moeten doen. Bij Petrus is door het lezen van de psalmen duidelijk geworden wat er nu moet gebeuren. Door de psalmen wijst God ook ons de weg. Wil hij ons de weg wijzen? Wil hij ons inschakelen in zijn plan? Want Petrus leest opnieuw uit een psalm, namelijk psalm 109. En Petrus citeert deze psalm in vers 20 als hij daar zegt: en laat een ander zijn ambt als opziener nemen. Oftewel, Petrus constateert op basis van psalm 109, allemaal psalmen van David, ook deze psalm van David, dat de positie van Judas, nu Judas gestorven is, door een ander moet worden ingenomen. De psalmen vormen allereerst dus een herkenning van de situaties waarin wij ons bevinden. En ten tweede zou je dus kunnen zeggen dat de psalmen ons ook de weg wijzen die wij moeten gaan. Hang ik nou niet een klein beetje te veel op aan deze psalmen? Hang ik überhaupt niet een beetje te veel op vanmiddag aan de psalmen die hier genoemd worden? Zo zou u en jij kunnen denken misschien vanmiddag. Maar toch denk ik dat er alle reden is om dit ook vanmiddag zo te zeggen. En ook daarin de nadruk te leggen op het belang van de psalm. Blijkt volgens mij uit het feit dat we nergens lezen dat Jezus zelf zijn discipelen heeft opgedragen om een opvolger voor Judas aan te stellen. We kunnen nergens lezen dat Jezus dat zelf zijn discipelen geboden heeft. We lezen überhaupt nergens dat de Heer Jezus daarover gesproken heeft met zijn discipelen. En dan zou je nog kunnen zeggen, ja, misschien laat Lucas dat dan achterwege. Misschien laten de evangelisten dat dan achterwege. Maar ja, dacht ik dan verder, als dat dan wel gebeurd zou zijn. Als daar wel over gesproken zou zijn tussen de Heer Jezus en de andere 11 discipelen. Wat zou je dan verwacht hebben? Dan zou je verwacht hebben dat Petrus daarna verwezen had. Dat Petrus gezegd had, de Heer Jezus heeft het zelf gezegd dat we nu iemand moeten aanstellen in de plaats van Judas. Mocht er dan al überhaupt iemand zijn die tegen zou stribbelen, dan zou dat aan alle vragen een einde gemaakt hebben, omdat de Heer Jezus het zelf letterlijk gezegd zou hebben. Maar Petrus verwijst daar niet naar. Petrus zegt daar niks over. Dus blijkbaar is deze gedachte om die lege plek van Judas in te vullen iets van na Jezus hemelvaart. En hoe is Petrus anders tot die conclusie gekomen dan op basis van de psalmen? Juist in de genoemde psalmen heeft Petrus blijkbaar iets ontdekt van wat er op dit moment nodig is. Van wat er nu gedaan moet worden. Namelijk dat de lege plek van Judas moet worden opgevuld. Een andere verklaring wordt er door Lucas niet gegeven. Dus dat brengt mij tot de conclusie dat juist de psalmen Petrus daarin de weg gewezen hebben. Kortom, de psalmen zijn gegeven om mee te zingen, in onze eigen situaties mee te bidden. In de psalmen worden ons woorden aangereikt, zou je kunnen zeggen. Maar dat is dus niet het enige, want ten tweede leren we in deze geschiedenis dat de Heere God ons dus ook door middel van de psalmen zijn weg wijst. Op basis van de psalmen wordt namelijk voor Petrus duidelijk dat de plek van Judas door iemand anders moet worden ingevuld. En zo wil de Heere God het ook vandaag doen. Zo wil hij ook ons vandaag de weg wijzen. Hoe God dat doet, geef er nou eens voorbeelden van, zeg jij misschien vanmiddag. Nou, verschillende voorbeelden daarvan. Algemeen gesproken denk ik dan bijvoorbeeld aan situaties waarin wij ons misschien onrecht gedaan voelen. En daarin dus een situatie van een gebed om recht hebben, een psalm lezen als een gebed om recht. Maar is dat dan alles? In de psalmen kan ons dan ook de weg gewezen worden. In het feit dat we geen eigen rechten moeten gaan spelen. Maar dat God recht zal doen. Voor een ander voorbeeld moest ik denken aan een bezinning die we een tijdje geleden in de kerkraad in Klaaswaal hadden. Op allerlei ethische thema's. En daarbij lazen we de welbekende psalm 25. U kent die psalm. Heere, maak mij uw wegen. We zingen hem geregeld. Maar wat trof ons nou zo? Wat trof mij nou zo? Dat in dat gebed wat we zo regelmatig zingen om de weg gewezen te worden. Dat in die psalm 25 ook een gebed om vergeving klinkt. Het leerde ons mildheid. Het leerde ons genade. Ik denk ook aan iemand die misschien denkt zonder problemen God de rug toe te keren. Maar juist dan zijn er toch ook de psalmen die laten zien hoe verschrikkelijk dat is, hoe verschrikkelijk dat zal aflopen. Er waren nou allerlei voorbeelden van vandaag de dag. Ik denk ook aan het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Die juist ook in de psalmen zag welke weg hij moest gaan. De weg van lijden. Van sterven. Om zo verzoening te doen. Kortom, de psalmen, ze wijzen ons de weg. Er is ook nog een derde manier. Ik noemde het al, 2, 3 manieren. Ik heb zojuist de eerste 2 benoemd. Tot slot ook nog de derde manier, waarin deze geschiedenis ons iets te zeggen heeft over de psalmen. Want er komt tot slot nog een andere psalm terug in dit tekstgedeelte, namelijk psalm 7. Of in ieder geval wordt daarna verwezen in onze Bijbelvertaling. Nadat de discipelen hebben geluisterd naar Petrus op basis van de psalmen, wordt er een soort van profielschets voor de nieuwe Judas opgesteld. En wat is er nodig? Nou, 1 ding is van belang, dat deze plaatsvervanger met hen is omgegaan vanaf het moment dat Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper in de Jordaan. Iemand die dus vanaf het begin ooggetuige is geweest tot nu toe. En 2 blijken er daaraan die omschrijving te voldoen. Allereerst Jozef, die de bijnaam Barsabas draagt, ofwel zoon van de Sabbat, mogelijk op de Sabbat geboren is. Ook Justus wordt genoemd. Jozef is zijn Hebreeuwse naam, Justus zijn Latijnse naam. En daarnaast lezen we over Matthias. 2 volgelingen van de Heer Jezus, 2 geschikte kandidaten. 2 waar we overigens verder niets over lezen. De enige plek waar we ze tegenkomen is hier. Ja, weliswaar wordt door de kerkvader Eusebius in de 3e eeuw nog de traditie overgeleverd dat Jozef Barsabas ooit een giftige drank zou hebben gedronken zonder enige schade te ondervinden. En ook wordt door hem de traditie overgeleverd dat Matthias een van de 70 door Jezus uitgezonden discipelen zou zijn geweest. Maar of deze traditie die door Eusebius dus wordt overgeleverd op waarheid berust, is niet met 100% zekerheid te zeggen. Het Nieuwe Testament zegt er in ieder geval niks over. Dus blijkbaar is dat ook niet belangrijk voor ons vanmiddag. Niet het belangrijkste in ieder geval. Het belangrijkste is vanmiddag dat de positie van Judas weer wordt ingevuld. En weliswaar wordt er dan door de discipelen niet expliciet naar een psalm verwezen. Maar onze Bijbelvertaling heeft nog wel een verwijzing, namelijk naar psalm 7. Opnieuw een psalm door David gedicht. En David is het die in psalm 7 daar bidt: laat er toch een einde komen aan de slechtheid van de goddelozen, maar doe de rechtvaardige stand houden. O rechtvaardige God, die harten en nieren beproeft. De discipelen, ze lijken deze woorden toe te passen op de broeders die op tweetal zijn gezet. Ze spreken namelijk over God als de kenner van het hart van allen. Je zou kunnen zeggen, het zijn de discipelen die vanmiddag dus beseffen dat ze niet alleen naar het uiterlijk moeten kijken, maar het om het hart gaat. In het verleden zijn ze in die valkuil gelopen bij Judas, want Judas leek een keurige discipel te zijn, maar ondertussen. En daarom bidden ze dus dat de Heere de juiste persoon zal uitloten. Dat hij de juiste persoon zal aanwijzen. God is immers de kenner van het hart van allen. En volgens mij heeft ook dat ons wat te zeggen als het gaat vanmiddag over de psalm. Want allereerst hebben we vanmiddag gezien dat de psalmen ons woorden geven in de situaties waarin wij ons bevinden. Ten tweede hebben we gezien vanmiddag dat de psalmen ons de weg wijzen. Maar laten we niet vergeten vanmiddag. Laten we niet vergeten dat het over meer gaat dan over ons en onze situaties. Want het zijn juist ook de psalmen die ons richten op de Heere God. Hij die de kenner is van het hart van allen. Hij die de schepper is, hij die de onderhouder is. Hij de machtige koning en Heere. Juist de psalmen tillen ons ook uit boven de situaties van elke dag. Om zo op God gericht te zijn. Om zo op God gericht te worden. Want het gaat om zijn eer. Ja, het gaat om zijn eer. Het gaat om de verheerlijking van zijn naam. Gemeente, er is toch geen ander boek in de Bijbel waar die drie dingen zo mooi samenkomen. Allereerst dus de herkenning van de situaties waarin wij ons bevinden. Ten tweede het zoeken naar de juiste weg en welke keuzes er gemaakt moeten worden. En ten derde, het loven van de Heere God. En de gerichtheid en het gericht worden. En het gericht blijven. Op zijn eer. Hoe gezegend. Ja, hoe gezegend zijn wij met de psalmen. Ja, toch. Ja, toch. Dus jongens en meiden. Jongeren. Fijn dat jullie er vanmiddag zijn. Wat vind je van de challenge? De volgende uitdaging? Het is wel een wat langdurige uitdaging, maar die kunnen jullie vast aan. Namelijk om vanaf vandaag en de komende maanden elke dag een psalm of een gedeelte van een psalm te lezen. Om zo woorden gegeven te worden in de situaties van elke dag. De weg gewezen te worden om God, op God gericht te zijn. Ik hoop dat je de challenge, de uitdaging aangaat. Amen. Zullen we nu de Heere danken en bidden? Laat ons in gebed zijn. Heere God, u de God die ons uw woord gegeven hebt. U de God die ons de psalmen gegeven hebt die al jarenlang meegaan. En voor zoveel broeders en zusters erkenning opgeroepen hebben. Toen in Jeruzalem. Maar ook daarvoor ook daarna, ja daarna tot op de dag van vandaag. Wij danken u dat we daar ook vanmiddag iets van mochten zien. En dat u ons zo ook de weg wilt wijzen. Niet zomaar een weg, maar uw weg. Om ons zo te bewaren voor afdwalen. Om ons zo gericht op u te houden, te laten en te worden. Ja, want uiteindelijk gaat het toch om u, om de verheerlijking van uw naam. En we danken u dat we daar ook vanmiddag bij stil mochten staan. Dat u ook dat ons wilt leren. Schenk ons zo uw zegen. Want tegelijkertijd moeten wij u belijden dat de rijkdom van de psalmen bij ons mensen nog wel eens ondersneeuwt. Ondersneeuwt vanwege allerlei redenen. Maar geef dat wij telkens uit de rijkdom van de psalmen zullen leven en zullen delen. Zegen ons daarin persoonlijk als gemeente. Zegen ons ook in deze nieuw begonnen week. Leidt u ons in alle dingen, in vreugde, maar ook in zorg, moeite, ziekte. U weet het, als er onderzoeken of behandelingen in de komende week te gebeuren staan. Als we daar als een berg tegenop kunnen zien. Als we misschien ook wel weer opzien om onze verplichtingen weer op te pakken. Weer naar school te gaan na een paar dagen vrij te zijn geweest. Maar tegelijkertijd toch ook dan, die woorden van Psalm 121. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van de Heere. En gaat u ook ons zo voor in de komende, in deze nieuw begonnen week. Zo bidden wij u voor elkaar, bewaart u ons. Zegen ons, zegen allen die ook verantwoordelijkheid dragen. Zo bidden wij u ook voor onze omgeving. Voor deze wereld. Laat toch zien dat uw woord betrouwbaar is. En wijst u zelf de weg in deze coronasituatie. En als we bidden voor het wereldgebeuren en de berichten in het nieuws horen. Dan bidden wij in het bijzonder ook aan voor uw volk Israël. Geef toch ook dat uw volk Israël zal gaan belijden dat in de Heer Jezus de psalmen zijn vervuld. Maar geef toch ook vrede in Israël. Nu in Israël het geweld weer oplaait. Wij bidden nu om de vrede voor Jeruzalem. Want ook dat is toch iets wat ons geleerd wordt in de psalm. Zo danken en bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. Heb ik nu Psalm 7 vers 5 opgegeven. Een gebed om recht, een gebed om bescherming. Treffende woorden in deze tijd van spanning, van onzekerheid. Psalm 7, het vijfde vers. richt nu uw harten op God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.